Aan de telefoon nu Leo van der Zijde. Dag Leo.
Hallo.
Hallo. Veel mensen die krijgen op een gegeven moment steeds meer last van insulineresistentie. Oftewel, het lichaam wordt steeds ongevoeliger of de cel voor insuline, het hormoon, waardoor het steeds meer moet worden aangemaakt. Gevolg is dat het bloedsuiker te veel dips gaat vertonen. En gevolg is dat ze dus op lange termijn suikerziekte, diabetes type 2, ontwikkelen op steeds jongere leeftijd. Wat kan het beste worden gedaan om die disbalans te voorkomen en om te buigen als die er is?
Ja, dus het is een van de grootste problematieken in heel de westerse wereld die steeds duidelijker wordt. De nummer één, hoe dan ook, wat natuurlijk bovenaan blijft staan en wat het veruit het duidelijkst is dus het koolhydraatgebruik en vooral het geraffineerde koolhydraatgebruik, suikergebruik. Dat is één. En twee is de stress, omdat ook cortisol, insulineresistentie sterk in de hand werkt. Dat zijn de allereerste twee elementen. Maar je moet zeggen dat er genoeg mensen zijn, tenminste ik ken ze duidelijk. Overigens ben ik zelf dus ook zo'n persoon die al heel vroeg in zijn leven insulineresistent was. Als je iets van bloedwaardes weet, op mijn 25 had ik een glucosewaarde van 30. Nou, dat was dus al afschuwelijk hoog. Nou goed, ik heb daar verder ook dus helemaal niks aan gedaan, behalve natuurlijk, ja, je voeding aangepakt. En vooral natuurlijk stress voorkomen, alcoholgebruik gestopt, al dat soort zaken. En dan krijg je dat inderdaad, als je dat lang volhoudt, zonder enige problemen omlaag. Wat belangrijk in dit traject is om te vermelden, je kan op een gegeven moment zeggen, ja, je eet te veel suikers, je eet te veel koolhydraten. Nou, ik merk dat er ook mensen diabetes krijgen die dat niet per se doen.
Ja, en
wat je dan
zijn,
terugvindt, is dus dat als je te vroeg geboren wordt of je wordt te licht geboren, al dat soort zaken kan dus heel sterk meewerken aan in het leven het ontwikkelen of van een insulineresistentie of bij vrouwen kiestes in de eierstokken, wat helemaal gepaard gaat, wat ook de vorm van insulineresistentie is, en maar wat heel sterk terug te voeren is op het feit dat er problemen zijn geweest in de zwangerschap. Dus je moet het niet alleen in het leven nemen. We zien steeds vaker dat mensen die op zichzelf helemaal niet zo'n slechte voeding hebben, toch in dit soort zaken verzeild geraken, omdat steeds duidelijker wordt dat de moeders te dik zijn geworden in hun zwangerschap. En want daar ligt het belangrijkste basisprobleem, namelijk omdat we dus zo'n gemiddeld 11 jaar later dan 100 jaar geleden ons kind krijgen, zijn we gemiddeld ook 20 kilo, als het niet veel meer is, zwaarder geworden. Dus aan de ene kant heb je dus een 11 jaar ouder eitje, en aan de andere kant heb je een moeder die al 20 kilo zwaarder is en die zelf al insulineresistent begint te worden. Nou, dan gaat dat over naar het kind. En dat betekent dat dat kind helemaal niet zo raar hoeft te doen om al heel vlug in haar leven insulineresistent te zijn. We zien dus ook dat diegenen die tussen 1 en 9 jaar het meeste in gewicht aankomen, dat zijn vaak de latere diabetes, Alzheimer, al dat soort zaken, dat patiënten. Dus je mag het niet alleen 100% naar die voeding of stress. Er is dus een hele duidelijke derde element die dus die basis, dus zeg maar dat we worden met basisinstellingen geboren. Ja, en afhankelijk van die basisinstelling zou jij dus moeten kijken van ja, ik moet toch een wat strenger dieet volgen. Of, nou ja, goed, bij mij komt het iets minder nauw, want bij mij is het allemaal in die 9 maanden goed gegaan. Hè? Ik heb weinig stress. Nou, dus dat zijn de facetten die daarin een belangrijke rol spelen.
En als het nou zo is, als je moeder echt heel laat een kindje heeft gekregen, jou als kindje, en veel te dik was en in die periode van de zwangerschap al zelf die insulineresistentie ontwikkelde. Dus je bent er heel erg gevoelig voor dat je het ook krijgt. Wat kun je dan qua aanpak nog het beste doen? Ja, naast je voeding zo optimaal mogelijk houden, maar dat werkt dus blijkbaar niet.
Wat heel belangrijk is, je hormonale traject zo best mogelijk zien te volgen. En dat betekent dus de verschillende elementen, ik noem maar op, wat belangrijk is, vitamine D, de zon, die twee zijn uitermate belangrijk. Proberen je ritme zo best mogelijk te houden. Dus ja, sorry, ik weet dat het vervelend is, maar bijvoorbeeld iets als de pil, ja, dat zorgt bij vrouwen er in ieder geval gewoon voor dat ze uit het ritme worden gehaald. De zon en de maan hebben geen of weinig invloed meer op haar. Want er zit geen ritme meer in haar lichaam. Want die pil die heeft dezelfde twee hormonen. Terwijl in het vrouwelijk systeem een heel ander ritme is. Dus er zijn verschillende elementen. Deze mensen zullen ook, ik zeg al, in hun voeding veel strenger moeten zijn. En daar kunnen ze het wel degelijk mee trekken. Ik ben dan zelf zo'n voorbeeld. Namelijk het feit dat je dus zonder enige medicijn in het leven oud kan worden of ouder kan worden. Zonder dat jij dus dat doet. Dus dat betekent, zoals ik dan even naar mezelf kijk, alcohol, suikers. Ja, suikers gewoon sowieso niet, zeg maar, hebben alleen een enkele keer geen probleem. Weinig of geen plantaardige oliën. Ja, ik ben zelf dan vegetariër. Maar dat is niet per se dat mensen dat moeten worden. Want alleen het vlees op zichzelf is een probleem, kan een probleem zijn. Maar vooral proberen, ja, ook granen tot een beperken. Niet dat je het niet neemt, maar granen sterk beperken. Ja, eieren, de melkzuurbacteriën, dat is allemaal goede stof. Ja, wat supplementen bijvoorbeeld betreft. Het gebruik van een maca, bijvoorbeeld vitamine D, magnesium, maar ook DHEA, het hormoon wat zo rond je 40ste, 45ste nog maar de helft in je lichaam is en die wel degelijk die bloedsuiker kan beïnvloeden. Ja, en op het moment dat je inderdaad het uiteindelijk aan het eind van de lijn niet meer echt goed in de hand houdt, zorgen dat je je sekshormonen terugplaatst, want zonder sekshormonen, hè, bij de man testosteron, bij de vrouw oestradiol, progesteron, gaat de natuur jou geen energie geven. Want dan zegt hij, mevrouw, meneer, u doet niet meer mee, u produceert niet meer voor mij, u bekijkt het maar, u moet het helemaal alleen doen. Dus dat betekent ook altijd voor mij, altijd zorgen dat die sekshormonen voldoende aanwezig zijn, want dan kan je veranderingen. Dat is ook het element als je mensen van 60 hebt met chronische aandoeningen. Dus dat betekent proberen altijd terug te brengen met vooral de ernstiger door ja, de hormonen toe te dienen. Want de natuur, nogmaals, die kent niet iemand van 60. En als jij een goede zwangerschap heb gehad, alles is verder goed gegaan, je hebt zelf goed op je eigen gelet, dan zou jij geen of minder problemen hebben rond je 60. Er zijn genoeg gezonde mensen van 60, 70 en 80 jaar. Maar we zien wat we dus wel zien, en dat zijn niet mijn cijfers, maar dat zijn de cijfers van de overheid. Dat was dus in 1988 had de gemiddelde Nederlander, die had 16 ziektejaren over zijn totale leven. In 2008, 20 jaar later maar, dus dat is nul, maar dan ook nul voor de evolutie, stelt helemaal niet voor. We hebben het in 20 jaar gebracht naar een gemiddelde van 25 jaar. We hebben er 9 ziektejaren bijgekregen. Dus we zien ons met z'n allen zieker worden. En dat betekent dus dat er een stuk bewustwordingsproces, en ook dat we dingen van de andere kant moeten gaan bekijken. Nogmaals, dat dus als we eenmaal ouder worden en we hebben onze sekshormonen verloren, wordt het steeds moeilijker om herstel te plegen. Dus alsjeblieft, eerder beginnen.
Eerder, ja zeker. Dat is een goed pleidooi. Leo van der Zijde, dankjewel voor je mening.
Oké, okay. Ja,
joep.